Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis. De opinierende podcast en radioshow waar oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek vrijelijk, zoals dat in een podcast gaat, hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Met deze week, Klaas Knot krijgt een rode kaart van Kees. En de gemeente Arnhem vindt een moral hazard geen probleem. En tot slot geeft Robert je een tip. De spaarpot van je kind legen? Ja, met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren Waldorf en Stedtler elke week op scherpe en eigen wijze de Nederlandse economie, financiële trends en beleid. En je snapt het, deze twee zijn van alle markten thuis. Ons motto, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard wel.
Veel mensen willen wel heel graag deugen, maar er niet voor betalen.
Zo, Kees. En Bernard Wientjes zou zakken voor de verplichte commissaristoets bij KPMG.
Kan niet meenemen.
Ter zake.
Nou, welkom aan de luisteraars voor dit Koningsweekend. Kees, weer veel onderwerpen vandaag. We beginnen met het eerste onderwerp. Ja, verduurzaming. Er zijn toch heel veel partijen die daar toe oproepen en daarmee bezig zijn. En van de week zag ik dat ook jouw vriend Klaas Knot daartoe oproept. Ik denk, nou, dat zal Kees aanspreken.
Het spreekt Kees bijzonder aan. En hij heeft ook wel extra whisky nodig gehad om die dag in slaap te vallen. Vanwege de opwinding. Want Robert, Klaas Knot, Klaas, alles voor de ijsbeertjes Knot, is directeur van de DNB. Nou, ik volg de DNB al wat langer. En ik heb nog nooit meegekregen, ook helemaal nooit, dat de DNB verantwoordelijk heeft ten aanzien van het milieu of het klimaat. Dat zie je wel langzaamaan gebeuren. En dit waar ze het nou over hebben, dat is weer een sterk voorbeeld. De DNB heeft nagedacht over de verduurzaming van het eigen woningbezit. En DNB en Klaas vinden dat valt toch een beetje tegen. Er zijn toch een heleboel eigen woningbezitters die niet helemaal begrijpen wat er moet gebeuren, volgens Klaas en de klimaatmafia. Dus Klaas maakt zich een beetje zorgen. Er zijn te weinig mensen met een eigen huis die al klimaatvriendelijk zijn. Nou, dan gaan we eerst uitzoeken hoe dat dan kan. Hè? Hebben ze geen geld? Nou, dat blijkt dat de eigen huisbezitters hebben meestal wel geld zat om het toch te doen. Willen ze het dan niet? Nou, en waarom willen ze het niet? Nou, dat is informatielek. Ze hebben niet helemaal in de gaten wat het kost. Ze hebben niet helemaal in de gaten wat opbrengst zijn. Kortom, daar is in voorlichting is nog wel een hoop te vinden. Want Klaas wil dat mensen hun eigen huis verduurzamen. Als ze dat nou niet willen, ja, dan moeten we ze toch zover gaan krijgen dat ze het gaan willen.
Dwingen?
Robert.
Dwang? Gaat Klaas dwang uitoefenen?
Dwingen. Nee? Nou, oh. Dat is dat.
Nee,
dat,
ja, nou, dat las ik er toch wel in.
Ja, dat las je erin. Maar hij wil gewoon. Er moeten mensen gestimuleerd worden om hun geld te gebruiken om hun huis te verduurzamen. Als ze dat niet hebben, moeten er meer subsidiemogelijkheden komen. En als dat ook niet helpt, dan moet de overheid maar eens wat meer eisen gaan stellen. Bijvoorbeeld dat als je een huis koopt, dat je daarbij de verplichting hebt om het te verduurzamen.
Zo.
Maar het grote verhaal is, waar bemoeit Klaas zich mee? Want de DNB, ik kan wel een paar dingetjes noemen waar de DNB zich beter wel om kan bemoeien. Bijvoorbeeld zwart geld. Er werken op dit moment geloof ik 13.000 mensen in Nederland om het Know Your Customer, om zwart geld te ontdekken. Werkt dat? Ontdekken ze ook zwart geld? Of is dat gewoon een initiatief van de bank wat geen zin heeft? De pensioenproblematiek. Ik hoor heel veel over de nieuwe pensioenstructuur. Dat een heel moeizaam verhaal is. Klaas is de toezichthouder in de pensioensector. Misschien kan hij zich zijn goede krachten daar eens even aan wijden. Om eens maar iets te noemen. De IMF maakt zich heel druk over non-banking financial institutions. Nou, dat is blijkbaar in Nederland geen enkel probleem, want Klaas hoort niet over. Klaas heeft het alleen maar over, moeten we verduurzamen? Weet je, Robert, dat is wat een goed Amerikaans heet, mission creep. We gaan dingen doen waar we helemaal niet voor zijn. Want dat vinden we leuk. Dus alle dingen waar we voor moeten zijn, inflatie is te hoog, pensioenproblemen zijn groot, De non-banking van eens, daar besteden we weinig tijd aan. We gaan iets doen waarvan Klaas dan denkt, het is goed. Ja. De verduurzaming van Nederland. Het is onbegrijpelijk wat hij zich mee bemoeit.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik hier wel een beetje dubbel in zit, Kees. Want ja, het Antea-belang hartbehartig ik natuurlijk ook. En wij hebben isolatiegilden, een isolatiebedrijf. En we staan op punt in een kozijnenbedrijf te gaan investeren. Dus ja, bedrijfsmatig, ja, maar isoleren en verduurzamen is natuurlijk goed. Maar, waar ik moeite mee heb, is het verplichte karakter. Als en, liberaal, en, weet je, dat, krijg ik daar, wat krijg ik daarvan, Kees?
En trillende neusvogels.
Ja, precies, zeker.
Maar het gaat er niet om dat duurzaamheid niet goed is.
Dat maar het gaat erom dat Klaas zich daar niet
Klaas zich daarmee bemoeit. En dat hij als het ware tegen huis op dit gaat zeggen, jullie moeten verduurzamen. En als jullie dat onvoldoende begrijpen, dan gaan we toch de Nederlandse regering adviseren om er wat meer druk op de ketel te zetten.
Ja, want ik las ook, hij wil ook fiscaal dan gaan beboeten of belonen.
Maar dat is het hele punt, weet je wel. Als iedereen nou gewoon eens doet waar hij voor aangesteld is. Klaas is directeur van DNB, die heeft een paar taken. Doe dat, Klaas, probeer dat nou eens op niveautje 6 min te doen. Dan staat Nederland er beter voor. Als iedere verantwoordelijke in Nederland nou zijn werk doet op niveau 6 min, dan staat Nederland een stuk beter voor dan nu. Maar iedereen zich maar met overal mee bemoeit. Maar helemaal niet bij zijn takenpakket hoort.
Want wat voor cijfer heeft Klaas nu van je, Kees dan? Geen 6 min?
Nee, geen 6 min.
Nee, onvoldoende?
Ja, natuurlijk.
Oeh.
Ik noemde net een paar dingen.
Ja.
Het waren allemaal de pensioenproblemen. Non-bank institutions.
Zo.
Zwart geld witwassen. Hij is overal wat mee bezig. Maar misschien moet hij daar zijn aandacht op vestigen.
Dat 4? 4 plus? Wat geef je Klaas?
Ik zou zeggen, laten we het zonder Klaas gaan doen.
Oké.
Okay. Maar waar hebben we de Nederlandse bank voor?
Rode kaart voor Klaas. Ja. Je maakt je vrienden, Kees.
We zijn hier niet om vrienden te maken, Robert. We zijn hier om te proberen wat gezond verstand in Nederland te pompen. In de hoop dat daar een beter beleid uitkomt. Waarmee Nederland en de Nederlanders beter gediend zijn. Dat is in ieder geval mijn insteek in deze podcast.
Oké, Kees. We gaan naar de vraag van de week. Weer heel veel vragen ingediend deze week.
En één heel actuele, geloof ik.
En één hele actuele van Anne Wil. Dank aan alle luisteraars die vragen indienen. Ga daarmee door. Je komt echt wel een keer aan de beurt. Mits je vraag goed is natuurlijk. Hè. Zware toetsing door Kees en door mij. Maar de vraag van Anne Wil was inderdaad heel actueel. Want Anne Wil die had gelezen, en dat hebben wij ook gelezen, Kees, dat de gemeente Arnhem van ongeveer 50 huishoudens de schulden gaat kwijtschelden. En ja, ze doen dat samen met een aantal grote partijen als energiemaatschappijen en zorgverleners of zorgverzekeraars. Het gaat om het armste postcodegebied van Nederland. En die mensen gaan nu eindelijk verlichting krijgen, Kees, om hun totale schuld kwijtgescholden te krijgen. Dus ja, de vraag van Anne Wil is, wat vinden wij daarvan?
Nou, ik denk dat wij het wel heel erg over eens zijn dat we dat een ontzagwekkend slecht idee vinden. Het kwijtschelden van schulden zonder enige tegenprestatie. En nou, dit is natuurlijk een experiment. Hè, dus dat is wel prettig natuurlijk. Maar als dit doorgaat en deze mensen worden geholpen, Robert, dan denk ik dat de wethouder in Arnhem ongeveer 2000 brieven gaat krijgen, als er geen 3000 zijn, van ik heb ook schulden. En waarom helpen jullie deze mensen wel en mij niet? En dus de precedentwerking is natuurlijk onwaarschijnlijk groot. De moral hazard is natuurlijk ook heel groot. Want ja, als jij nu geholpen wordt en je wordt begeleid in de toekomst om het niet weer te gaan, maar wat houd je gewoon tegen om het niet nog een keer een schuldpositie op te bouwen? En dan tegen, nou ja, weet je wel, help mij nu ook maar weer.
Ja.
Maar het punt is hier natuurlijk wel, Robert. Ik heb even zitten kijken naar dat hele schuldenverhaal in Nederland. Er schijnen toch nog wel... Er zijn er toch vrij veel mensen, vrij veel huishoudens met problematische schulden. Ik heb ergens gelezen, ik kon het haast niet geloven. 700.000 huishoudens hebben problematische schulden. En weten we dat allemaal? Nee, doen ze er geheimzinnig over? Ja, dus dat is toch wel een vrij veel groter probleem dan denk ik een heleboel mensen realiseren. Dus wat je nou moet... En ik heb ook gelezen dat er heel veel experimenten zijn en heel vaak geprobeerd wordt om, hoe gaan we hiermee om? Wat moeten we doen? Hoe kunnen we het voorkomen? En dat er gewoon in al die jaren niet echt duidelijke oplossingen zijn gekomen van hoe we deze problemen moeten aanpakken. Hoe kunnen we mensen beschermen dat ze hierin terechtkomen of hoe kunnen we ze helpen om er weer uit te komen.
Ja.
En dit is gewoon een volgend experiment.
Ja. Nee, 725.000 huishoudens inderdaad, waarvan minder dan 2,5%.
Ja.
Maar bij de schuldhulpverlening, sanerings- of schuldbemiddelingstraject start.
Nou, dat is het punt natuurlijk wel. Weet je, er zijn natuurlijk onverbeterlijke mensen. Ja, weet je, die gaan, het maakt niet uit wat je doet, die komen altijd in problemen. Maar de vraag is, kun je als beleidsmaker kun je proberen het aantal mensen dat eigenlijk een beetje ongelukkige wijze in die positie komt, kunnen we die wel helpen? Hè? Ja. Wat zou je kunnen doen als beleidsmakers om het te voorkomen dat zoveel mensen in problemen komen, in plaats dat je zegt van nou, laten we dat aantal proberen te beperken. Ja. Want een behoorlijke groep Nederlanders, dan gaat het nooit meer werken.
Ja. Nee, ik ben het met je eens, Kees. Er is in natuurlijk een grote mate, dat vind ik het probleem van deze regeling. Kijk, er zijn ook mensen die hebben iedere cent de afgelopen 10 jaar 6 keer moeten omdraaien om van hun schulden af te lossen.
Ja. Nou ja.
Een aanpalende gemeente of een aanpalende wijk in Arnhem, daar kunnen tal van mensen zitten die in die situatie zaten. Ja, die vinden het wel wat zuur als nu anderen dat volledig kwijtgescholden krijgen. En wat mij verbaasde in die berichtgeving, maar het kan bijna niet kloppen, maar het is een bericht van Bart Kamphuis van NOS Nieuws, Kees, die zegt dat we voor een totale schuldwaarde van 3,5 miljard, weet je wat we aan jaarlijkse kosten kwijt zijn om dat te incasseren?
Nou, je hebt het me verteld toen we net hier naartoe liepen. Dus vertel jij het
17 miljard. Ja, dat kan toch niet kloppen, Kees. We gaan toch niet om 3,5 miljard binnen te halen jaarlijks 17 miljard aan kosten maken. Nou, als dat het geval is, ja, dan kan je daar beter à la minuut mee stoppen. En ja, jij vraagt, Kees, hoe kan je het voorkomen? Kijk, ook deze mensen die nu deze regeling aangeboden krijgen, ja, het is net als bij bedrijven, goed geld naar kwaad geld brengen, dat heeft geen zin. En bedrijven zijn soms ook gebaat door schuldsanering en kunnen het dan weer redden. Maar je zal deze mensen wel moeten gaan begeleiden om te voorkomen dat ze weer in een soortgelijke situatie terecht gaan komen.
Dat zei ik dus net al. Er zijn dus mensen die door onvoorziene omstandigheden in problemen komen en daar ook niet uitkomen. En je hebt natuurlijk een groep mensen die niet te helpen zijn. Alleen wat kunnen we doen om die eerste groep zo klein mogelijk te maken? Nou, wat mij bijvoorbeeld al heel erg lang intrigeert, Robert, is dat er in het lager onderwijs, middelbaar onderwijs, geen enkel aandacht is voor geld.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld een eenvoudige begroting.
Ja.
Rente op rente. Want als jij geld leent, als jij bij een postorderbedrijf wat koopt, wat betaal je nou aan rente? Dat je een beetje inzicht krijgt in begrotingen rente. Dat wordt mislukt.
Ik hoorde van de week iemand op de radio zeggen, dat is wel aardig, dat sluit aan op wat jij nou zegt. Kinderen hebben totaal geen idee door digitaal bankieren, waar ik een hele slechte ervaring, want ik leek gehackt te zijn. Maar goed, dat ga ik straks
geen
horen.
Persoonlijke verhalen.
Nee, geen persoonlijke verhalen. Maar kinderen hebben geen idee meer doordat gewoon met je pasje even via je telefoon betaald wordt. Hebben geen idee wat kost iets nog. Dus er zei iemand, je zou toch wel wat meer kinderen met papiergeld of uit moeten leggen als je aan de ontbijttafel zit. Van wat kost een pak melk? Wat kost een brood?
Wat zijn percentages? Weet je, als jij €500 huur moet betalen en je hebt 1200 inkomen, dat je een beetje begrip krijgt voor percentages, voor rente op rente en voor geld. Dat is gewoon nauwelijks.
Ja.
Dan zijn er natuurlijk een heleboel, wat natuurlijk ook een punt is waardoor mensen onnodig in problemen. Er zijn natuurlijk een heleboel steunmaatregelen als toeslagen die dusdanig ingewikkeld zijn. Dat ik denk dat een heleboel mensen die misschien wel recht hebben op dingen die niet kunnen vinden of niet in staat zijn om dat goed te regelen. Dat is ook zo'n punt. En dus al die reclames voor bijvoorbeeld voor Bad City, online wedden. Het is te makkelijk. Weet je wel? Dat zijn allemaal dingen waar we kunnen zeggen, nou, kom je daardoor in problemen? Nou, niet noodzakelijk. Als je een beetje wankel bent, dan ga je erin mee.
Ja.
Het gaat niet alles voorkomen, maar je kunt wel mensen weer, in ieder geval een groep mensen, weerbaarder maken tegen de eerste valkuilen.
Ja. Wat ook natuurlijk een probleem is, zijn die oplopende kosten van incasso.
Nou,
het begint met een schuld van €500. En je krijgt een incassobureau en het is inmiddels 800.
Ja,
en als je 2 weken wacht, is het 1000. Het loopt natuurlijk enorm op.
Ook dat soort dingen, dat je duidelijk maakt van als je iets koopt en je kunt niet betalen, let dan op. En laten we zeggen, iets meer regelgeving op het terrein van incasso kosten zou natuurlijk ook wel mogen. Ja. Want zo een klein probleem wordt al snel een groot probleem.
Nou ja, jij zegt de drempel is laag. Je ziet nu ook heel veel online aankopen. Dat Clara van ja, betaal maar op termijn.
Ja, ja.
Dus de drempel wordt daarmee voor mensen die weinig geld hebben.
Nee, maar als je iets meer begrip hebt van geld en rente en kosten, weet je wel, dan gaat dat een heleboel. Kijk, als je natuurlijk een beetje verslavingsgevoelig bent, daar is natuurlijk niks tegen te beginnen. Weet je wel, dat maakt niks uit. Maar ik denk dat je met een aantal beperkte maatregelen toch kunt voorkomen dat een behoorlijk aantal mensen al heel snel in problemen komt.
Goed, nee. Anne Wil, dank voor je vraag.
Ja, ik denk dat we nog eens keer op terug moeten komen. Het is wel een interessant onderwerp hoor. Al dat soort dingen. Wat mag je als het ware opleggen? Wat mag je vragen van mensen? Wat mag je verwachten van mensen? Wat kun je opleggen? Nou goed, een ander onderwerp weer. Wij lezen allebei nogal wat kranten en volgen het nieuws. En de afgelopen week heb ik toch regelmatig berichten gezien dat de banken en het midden- en kleinbedrijf, dat de verhouding daar een beetje onder druk komt te staan. Dat de banken niet zo graag meer zaken doen met midden- en kleinbedrijf. Dat het verlenen van kredieten een wat moeilijke verhaal aan het worden is. Het gebeurt wel, maar het wordt allemaal wat moeizamer. Kun jij eens vanuit jouw ervaring, als blijkt dat dit kanaal, financieringskanaal, een moeilijke kanaal wordt, kun jij eens wat de midden- en kleinbedrijven of kleine ondernemers tips geven hoe je dan wel aan geld kunt doen? Wat zijn manieren dat je toch op een nette manier, tegen niet al te hoge kosten, toch aan geld kan komen bij partijen die wel graag met je samen willen werken?
Ja. Nee, Kees, er is van de week onderzoek of kwam naar buiten van de Stichting MKB Financiering. En die onderschrijft wat jij zegt. Leningen tot 1 miljoen kwam inmiddels 36% van niet-banken. Een jaar eerder was dat nog 29%. Ja. Hoe komt dat? Eerst even voordat ik inga op jouw vraag. Hoe komt dat? Een bank, of die een krediet moet verstrekken van 1 ton of van 100 miljoen. Het traject is hetzelfde. Dus kijkend naar alle back-office bij banken, kunnen ze beter. Die willen.
Even goed opletten, Klaas Knot. Goed opletten nu. Luister naar Robert, want hij gaat uitleggen waarom die excessieve regelgeving voor Nederland niet zo'n goed idee is. Klaas, opletten. Ja. Niet de verduurzaming. Help het midden- en kleinbedrijf. Dat heeft Nederland meer.
Nee, die banken, Kees, door alle regelgeving, know your customer en toetsing en anti-witwas. Ja, die procedure is hetzelfde bij een klant van 100 miljoen als van een ton. Dus ja, die banken vanuit winstoogmerk hebben een voorkeur voor grotere kredieten. Nou, daardoor zijn die kleinere bedrijven en ZZP'ers tot andere bronnen genoodzaakt zich te wenden. Nou, wat kun je dan doen? Kees, goede vraag. Wat kun je doen om aan financiering te komen als klein bedrijf? Dat is een veelvoud. Je moet natuurlijk beginnen bij family and friends. Zo zijn heel veel ondernemingen ooit gestart. Kijk in je vriendenkring, kijk in je familie. Zijn er mensen die je willen helpen in de vorm van een lening of mede aandeelhouder worden? Nou, dat is je eerste bron. Tweede bron, spaarpot van de kinderen.
Wat?
Spaarpot van de kinderen omdraaien.
wel even serieus. Nee,
ik bedoel sprokkelen van geld wat beschikbaar is. Tweede hypotheek op je huis. Ja, put your money where your mouth is. Als je er vertrouwen in hebt en je kan het nergens krijgen en je wil een onderneming starten. Of verkoop je huis. Hè? Als je 10 jaar geleden je huis hebt gekocht, zit daar behoorlijke meerwaarde op. Verkoop dat en ga huren, voor zover er een huurhuis beschikbaar is. Maar dat is een ander onderwerp. Maar op die manier kan je ook geld genereren. Voor ondernemingen die al bestaan, stel je hebt een wagenpark. Je hebt 4, 5 auto's. Die heb je allemaal gekocht. Nou, je kan cash genereren door met een leasemaatschappij een sale en leaseback af te spreken. Dat wil zeggen, je verkoopt die 4, 5 auto's. Daarmee krijg je 1,5, 2 ton krijg je binnen. En je leased vervolgens die auto's terug. En dat bedoel je in een maandtermijn. Dus dat genereert nu cash waarmee je die investering kan doen in die onderneming. Dat zijn zeg maar de mogelijkheden intern. Dan heb je een aantal externe mogelijkheden. Crowdfunding, dat zijn partijen als Geld voor Elkaar, Calling Crowdfund, kapitaalopmaat.nl, waar beleggers zich bij aan kunnen sluiten. Bridgefund, ook zo'n partij. Beleggers geven daar geld en met dat geld worden ondernemers gefinancierd.
En over welke bedragen gaat dan?
Nou, dat kan al bedragen vanaf enkele tienduizenden euro's, zie je daar. Maar macro gezien Want dat heeft inmiddels een behoorlijke gevlucht genomen de afgelopen jaren. In 2022, dat was het laatste jaar waar cijfers van bekend waren gemaakt, 1,1 miljard verstrekt aan crowdfunding aan het MKB. Dus dat is toch behoorlijk. Waarvan 972 miljoen aan leningen. Dus het restant is aandelenparticipaties, maar het merendeel daar is gewoon een reguliere lening.
Over welke percentages praten dan?
Ja, dat is wel de keerzijde. Dat kwam ook in dat artikel van de week in het FD naar voren. Ja, dat soort partijen moet je bij de huidige rentestand, ja, ben je toch wel 9-10% ben je toch wel kwijt jaarlijks aan rente. Ten opzichte van bij een bank. Een bank is nu 5-6%. Dus het is aanmerkelijk duurder. Maar goed, ja.
Maar dat soort organisaties wel snel?
Ja, zeker, zeker. Die procedures zijn heel wat sneller dan bij banken. Dus die doorlooptijd is vrij kort. Je ziet ook grote interesse vanuit beleggers. Want je ziet dan hoe snel het volloopt. Dan zie je op de sites van die bedrijven 70% inmiddels gefund. Nou, binnen een week, zeg maar, over het algemeen gemiddeld, zie je dat die 100% is opgehaald. Nou, wat je ook steeds meer ziet voor MKB-bedrijven is factoring. Factoring houdt in dat je debiteuren, vaak gaat het om debiteuren, je debiteuren kan bevoorschotten bij een financier. Dus je geeft als zekerheid je debiteuren. En in plaats van dat je moet wachten tot die debiteuren betaald hebben, neemt die factormaatschappij dat over. Die betaalt al gelijk en die gaat vervolgens voor incasso van die vordering zorgen. Dus dat zie je heel veel. Leasing is ook zo'n flexibele vorm. Nou, ik noemde net al dat sale leaseback van je auto, van je bestaande auto's, maar ook als je machines moet kopen of een inrichting van een warehouse, dat kan je allemaal prima leasen. En het voordeel van leasen is dat verlaagt je investering op de korte termijn. Je spreidt dat uit over 2 tot 5 jaar.
Maar ook hier dezelfde vraag. Hoe snel gaat dat? Of is dat ook weer, moet er dan heel veel onderzoek gedaan worden voordat je geld, voordat ze akkoord gaan met jouw voorstel?
Nee, dat gaat allemaal sneller dan bij banken. Ja. Wij hebben toevallig nu zelf een participatie waar we zo'n factormaatschappij. Ja, die kijken anders. Een bank die kijkt naar alles en naar je winstgevendheid en naar je balans. Zo'n factormaatschappij kijkt primair naar de dekking. Ik heb debiteuren. Wat is de kwaliteit van die debiteuren? Wat is de betalingsmoraal historisch gezien van die debiteuren? Ja. En dan zeggen ze, nou, wij geven een percentage van 70%, 75%, 80% op die debiteuren als bevoorschotting. Dus het is een relatief makkelijk traject. Alleen, die kosten die zijn hoger dan bij een bank. Nou, last but not least, maar dat geldt vooral voor de wat grotere, een participatiemaatschappij. Dat is een beetje preken van eigen parochie. Maar dan moet je de kleinere participatiemaatschappijen, dan moet je toch wel een omzet hebben van 5 miljoen en een winst voor belasting van 1 ton of 5 als minimum voordat je dat traject in kan gaan. Maar dat is dus heel anders, want dat zijn geen leningen. Dan hou je een mede-aandeelhouder in huis. Dan verkoop je een deel van de aandelen. Of je geeft aandelen uit. Er komt geld in de onderneming waarmee de onderneming investeringen kan doen. Dus dat is een heel ander traject. Nou, waar moet je op letten bij ieder van die keuzes? Natuurlijk kosten, maar als banken niet willen of je kan niet, ja, dan zou je die 9% of 10% zou je moeten betalen. En dat moet je dan uit je winstgevendheid en in je tarieven verdisconteren. Aflossing moet je natuurlijk goed opletten. Want lenen is leuk, we hadden het er net over, maar kan je het terugbetalen? Dus wat is de aflossingstermijn? En sommige van die partijen, ook dat is heel belangrijk voor een ondernemer om je te realiseren. Kijk of er een privéborg beschikbaar is. Je hebt bijvoorbeeld, die vergat ik nog, bij banken heb je ook voor kleinere leningen het zogenaamde borgstellings-MKB-krediet. Dat is speciaal door de overheid. Dat is dus een financiering door een bank onder garantie van de staat. Maar ook daar geldt, en dat geldt ook soms bij die andere vormen, kijk of daar een privéborg. Sommige van dit soort financieringen wordt een privéborg van de ondernemer gevraagd. Dat houdt dus in als de onderneming failliet gaat en je hebt een borg van X afgegeven dat die financier bij jou privé komt om die borg te innen.
Als ik het zo eens op een rijtje zet, Robert, dan is de bank is misschien ambtelijk en bureaucratisch, maar dat is, als dat lukt, at the end of the day wel een van de betere mogelijkheden om geld te komen. En als de bank het niet is, dan zou ik zeggen crowdfunding.
Ja, nee.
In zijn totaliteit, hè, opgeteld.
Banken zijn goedkoper dan dit soort alternatieve financiering.
De procedure is misschien langer, het is ingewikkelder. Ja. Maar at the end of the day, als je dat wel durft, probeer het dan eerst met een bank. En als dat niet lukt,
ga
dan naar crowdfunding.
Zeker.
Niet in die volgorde, denk ik.
Maar het is niet altijd een keuze. Want die banken, zoals gezegd, daar begonnen we mee. Die banken zijn terughoudend. Die willen steeds minder kleinere kredieten. Dus veel kleinere ondernemers hebben geen keuze en zijn op dit alternatieve circuit. Dat gelukkig is ontstaan de afgelopen 10 jaar. Want daarmee is er dan toch een alternatief voor die ondernemers. Ja. Nou, Kees, ik hoop dat ik hiermee jouw vraag heb beantwoord. En dat het voor de luisteraar duidelijk en interessant was.
Kijk, we hebben het vanaf midden- en kleinbedrijf. Als je gewoon kijkt, kleine ondernemers, dat zijn in aantal natuurlijk echt extreem veel meer dan echt grotere bedrijven. Er zijn ook heel veel kleine bedrijfjes. En winkels, kleine zaakjes met 1, 2, 3, met een paar mensen personeel. Dat is in essentie toch de bulk van het aantal zaken. Hele grote bedrijven zijn er maar weinig. Grote, midden- en kleinbedrijven zijn er ook niet veel. Maar er zijn heel erg veel kleinere ondernemertjes die hier tegenaan lopen, denk ik zo, in de loop van de tijd.
Zeker, ja, daar zit de bulk van het MKB aan de onderkant. Zeker.
Die gaan we in de gaten houden.
Zeker, dat is voor een deel zijn dat onze luisteraars, Kees. Vergeet dat niet, hè? Ondernemers, zowel klein als groot. Ook grote ondernemers luisteren, hoor, Kees.
Dat mag ik hopen, hoor.
Ja, zeker. We gaan naar...
Naar de pauze.
Oké.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Kees, we zijn weer terug bij het leukste onderwerp van de week.
Het leukste onderwerp.
Ja. Ik vind het altijd leuk. Maar moeilijk ook. Altijd moeilijk om te kiezen, Kees. De ergernis van de week. Wat was jouw hoogtepunt van deze week?
Ja, dat was begin deze week. Toen Extinction Rebellion bekend maakte dat ze tijdens de Koningsdag in Amsterdam A10 weer wilden bezetten.
Nou, één voordeel. Dan zijn ze niet in Den Haag.
Oh, dat is waar. Maar wat er toen gebeurde, Robert. Dat was mijn ergernis van de week. De driehoek in Amsterdam, bij monden van mevrouw Halsema. Nou, die begonnen te bidden en te smeken aan Extinction Rebellion of ze dat misschien niet wilden doen. Want jullie snappen toch ook wel, Koningsdag in Amsterdam, dat is natuurlijk dé dag in Amsterdam, dat er erg veel bezoek is. En dat alle politie en andere capaciteit bezet is. Dus jongens, alsjeblieft, jullie weten ook, we zijn het met je eens, dat was gewoon de grond. We willen ook graag dat jullie bezetten, maar doe het nou niet vandaag. Nou, Extinction Rebellion, die hebben daar natuurlijk allemaal, laten we zeggen, want het is gevaarlijk en weet ik het allemaal, geen capaciteit, reactie van die mensen. Als jullie gewoon de weg afkruisen, kunnen wij daar gewoon gaan zitten en dan gaan we een paar uur later wel weg.
Of geen politie bij te komen. Geen
politie bij te komen. Nee. Ook zelf zetten van Rode Kruis. Dat is echt het 1, 2 dagen door. En gisteren maakte mevrouw Halsema bekend, het is verboden. Er mag niet gedemonstreerd worden op de A10.
Maar als ze dat wel gaan doen, is er toch weer politie nodig of ME of wat dan ook om die mensen te verwijderen?
Ik ga echt, want AT5, de lokale zender, gaat daar natuurlijk allemaal bij staan. Ik zit zaterdagmorgen om 10 uur voor de tv om te kijken van hoe dit akkefietje opgelost gaat worden. Want Extinction Rebellion, die denkt natuurlijk van, jullie zijn allemaal bang voor ongeluk en calamiteiten. Dus jullie gaan de weg echt wel afkruisen. Dus wij gaan gewoon onderaan aan de dijklichaam staan en dan gaan wij gewoon de weg op. Dus ik ben erg benieuwd wat aanstaande zaterdag gaat gebeuren. Het is nou vrijdag, hè, als we opnemen. Wat er gaat gebeuren als die mensen van Extinction Rebellion gewoon denken van, het is altijd al verboden om op de snelweg te demonstreren. Dus mevrouw Halsema heeft ons niks nieuws gezegd. Wat gaat zij doen met de camera's erbij? Want wij zeggen, wij gaan er wel voor zorgen dat er een omaatje met 2 kleine kinderen als eerst op de snelweg staat. Hè? Nou. En gaat de politie dan ingrijpen tegen oma met 2 kleine kinderen? Voor de ijsbeertjes?
Ik hoor het weer, Kees. Ik ga morgen niet naar Amsterdam.
Maar mijn punt is alleen maar, Robert. Weet je wel, dat je gewoon bidt en smeekt of iemand iets of een groep iets niet wil doen, omdat het vandaag wel erg slecht uit. Eigenlijk zijn we het met je eens. Dat weten jullie toch ook, jongens. Wij zijn ook voor de ijsbeertjes en de baby's. Ja. Maar doe het nou vandaag niet, want het komt even slecht uit.
Nou, ik ga morgen niet naar Amsterdam, Kees. Maar ik blijf sowieso op dit soort dagen altijd onder de dekens liggen. Als republikein heb ik daar helemaal niks mee. Ik stuur altijd 1 tweet de wereld rond. Leven de republiek.
Okay.
Dus die gaat er morgen ook weer.
Heb jij in het kader van gezag en falend gezag ook nog iets toevallig?
Falend gezag.
Want dat is het hier, hè?
Falend gezag kwam ik zeker tegen. Bij KPMG, Kees, daar is examen. KPMG.
Dat zijn de controleurs van bedrijven.
Ja, zeker.
Even hun positie, controleurs.
Ja, controleurs.
Okay. Zijn ze te vertrouwen?
Nee, want daar is examenfraude gepleegd.
Oeh. Door de controleurs.
Ja, door de controleurs. Heerlijk. Tot op hoog niveau. De allerhoogste baas bij de accountants, meneer Hogeboom, was daar ook bij betrokken.
Heerlijk.
En het falend.
Speaker bij examens.
Ja. Speaker bij examens.
Controleurs van de grote bedrijven.
Antwoorden uitwisselen, dat soort dingen. Ja, ik had geen tijd. En, zelfs de toenmalig voorzitter van de RwC, Roger van Bokstel, de oud-minister D66, die deed daar aan mee. Maar, falend gezag.
Dat is ook falend gezag.
Ja, nou ja, maar hij heeft een opvolger.
Het wordt nog erger.
Bernard Wientjes.
Wientjes?
Ja, die leeft nog. Die man is 80 jaar. Dat vind ik al van, ja, kijk, de
leeftijd is al
leeftijdscriterium van commissarissen is afgeschaft.
Luister, leeftijd is gewoon een getal.
Dat was 72, maar Kees, zo'n grote organisatie, iemand van 80. Maar ja, dat blijkt ook wel uit zijn reactie dat hij redelijk oldschool is. Want uit dat onderzoek blijkt dat de CEO van KPMG, mevrouw Stefanie Hottenhuis, ja, die heeft toch wel ook wat steken laten vallen. Die was direct betrokken bij het niet onverwijld melden aan de toezichthouder van misstanden, bij het niet corrigeren van misinformatie en bij het tegenwerken van de toezichthouder. Nou, dat zijn geen malse beschuldigingen of feiten, dat is geconstateerd. En dan wordt Bernard Wientjes, de controleur, ook vanuit de RwC van mevrouw Hottenhuis, die wordt gevraagd, wat vindt u ervan? En dan antwoordt hij, nou, typische oldschool reactie om de gelederen te sluiten. Er is geen seconde twijfel aan haar en de manier waarop zij heeft geopereerd in dit dossier. Ja, dat staat volledig haaks op dat onderzoek. Dus meneer Marcel Pfeiffer, hoogleraar accountancy, pleit in het FD voor een hertoetsing door de AFM van zowel mevrouw Hottenhuis als Wientjes. Een hertoetsing. En hij verwacht dat daar een aftoetsing of een afkeuring uitkomt. Hertoetsing. En dat gaat om geschiktheid en betrouwbaarheid. En hij zegt zo'n reactie.
Even één ding, Robert. Jij noemde twee keer old school.
Ja.
Was het vroeger gebruikelijk dat dit gebeurde? Alleen wisten we dat niet.
Nou ja,
kijk, was dit gewoon de normale gang van zaken?
Nou,
fraude en bedrog op de hoogste niveaus.
Nee, maar deze
en
tijd.
Doen we dat nu niet meer?
Nee, deze tijd vraagt om transparantie. Deze tijd vraagt om openheid. Vroeger was het inderdaad van ja, misstanden, dat houden we een beetje onder de pet. Nu, deze tijd vraagt om veel meer transparantie en openheid. Dus ja, daar past zo'n reactie van de 80-jarige meneer Wientjes, vind ik. Nou ja, en ook meneer Pfeiffer.
Maar gewoon, dat is nog allemaal tot daar aan toe, Robert. Maar dat gewoon de verantwoordelijken zitten te frauderen met examens, vind ik persoonlijk iets pijnlijker, eerlijk gezegd.
Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat daar wel, ik noemde die meneer de hoogste baas bij de accountstok, meneer Hogeboom, die heeft wel een Amerikaans beroepsverbod gekregen, want speelde ook in Amerika, in eigen land niet. Dus die is wel afgetreden als managing partner, maar hij is nog wel actief bij KPMG.
Ja, waar het mij en jou ook om gaat, is gewoon hoeveel vertrouwen kun je hebben in gezagsdragers, hè, als die zo omgaan met hun omgeving. Hè. Ja. Van ons willen ze van alles. Wij mogen dit niet en wij moeten dat wel. Nou, allemaal tot daar en toe. Maar geef dan zelf in ieder geval het goede voorbeeld in plaats van het slechte voorbeeld.
Zeker.
Want dit brengt het slechtste in mij boven, Robert. Dat is vrij slecht. Ja, had je nou zelf ook nog iets?
Ja, ik had zo. Dit was een reactie op jouw ergernis, Kees. Okay. Nee, ik heb er zelf nog een.
Nog een mooie, hoop ik.
Voorpagina NSC. De ICT-problemen bij het Openbaar Ministerie. Daar hebben we al regelmatig over gelezen de afgelopen jaren. Maar wat ik nu las, ja, mijn klom breekt. Ik denk dat de georganiseerde misdaad.
Nog meer trillende neus.
Ja, de georganiseerde misdaad.
De deze wereld, die lopen te juichen. Ja, hondentompen door de gevangenis heen.
Die lagen te schudden buiken op de grond.
Hondentompen door de extra beveiligde inrichting.
Want, wat blijkt? Officieren van justitie en hun medewerkers kunnen steeds vaker geen e-mails ontvangen, versturen of openen. En een officier van justitie zegt, op strafzittingen staan we als officieren te improviseren, omdat we tijdens de behandeling van de strafzaak vaak onze eigen stukken niet kunnen consulteren. Ja, Kees, dit is toch te gek voor woorden.
Hoe lang hebben we al e-mail?
Ja, hoe lang hebben we e-mail? En dan kunnen die officieren niet e-mailen met elkaar, kunnen niet in het procesdossier. Dus die staan daar een beetje in die rechtszaal uit hun herinnering te filosoferen en te pleiten.
Ja, dit is werkelijk onvoorstelbaar, Kees, dat we het zo ver hebben laten komen.
Justitie. Maar wel een grote bek over wat wij niet mogen en wat we wel moeten. Ja.
En inderdaad. Het erge, volgens het Openbaar Ministerie zorgen de ICT-problemen er nu ook voor dat er toch al grote achterstanden in de overbelaste rechtelijke organisatie toenemen. Ja, Kees.
We leven in een bananenrepubliek. Nederland is gewoon een bananenrepubliek aan het worden.
Dit is werkelijk ongelooflijk.
Het openbaar bestuur, de rechtsorde. Robert, we hebben het al vaker gehad over de rechtsorde in Nederland. De rechtsstaat Nederland. Maar ook dit is weer zo'n berichtje. Dat de rechtsstaat Nederland zijn eigen zaakjes gewoon, laten we zeggen, heel voorzichtig formuleren. Totaal niet in orde heeft. Wat een jokers, jongen. Daar moeten wij vertrouwen in hebben. Nou, ik niet, maar jij misschien wel. We zitten. Patricia, heb jij er vertrouwen in?
Nou, als ik jou zo hoor, Kees, zeker niet meer.
Nou, Robert heeft slagenkaart, hè? Maar goed.
Ja, het was mijn ergernis van de week. En ja, jij zegt berichtje, Kees. Voorpagina NSC. Hè? Nou, en wat ik al zeg, ik denk dat de georganiseerde misdaad niet meer bijkwam van de lach.
In Vught wordt al Polonaise gedaan.
Ja, kijk, er gaat miljarden in die georganiseerde misdaad om.
En we kunnen geen fout lezen.
Dan hebben ze een tegenpartij die niet kan mailen. Ja, het is werkelijk ongelooflijk. Ja, Kees, we gaan naar het laatste onderwerp van deze week. Terugkomend, aanhakend bij het eerste onderwerp, duurzaamheid. Is natuurlijk een hot item. En van de week kwam naar buiten dat rijk en arm Nederland daar wat anders in zitten.
Nou ja, het Sociaal Cultureel Planbureau, die hebben hun taak een beetje om de vinger aan de Nederlandse pols te houden. Hoe gaat het in Nederland? Wat vinden mensen? Die hebben een onderzoek gedaan naar, en de titel van het onderzoek is, tussen duurzaam denken en duurzaam doen. Want het was natuurlijk Sociaal Cultureel Planbureau ook wel opgevallen dat heel veel ontzaglijk veel gepraat wordt over klimaat en de ijsbeertjes en onze kleine kinderen. Maar wat doen mensen nou? Wat blijkt nou? De mensen die het meeste praten over klimaat en maatregelen nemen en voorzichtig zijn en optreden. Ja, die doen niet zoveel aan duurzaamheid zelf. Als je gewoon kijkt naar hun duurzaamheids, hun
gedrag.
Ecologische footprint heet dat. Ecologische footprint. Grote huizen, veel op vakantie, groot uit, auto's, veel reizen. Kortom, het duurzame gedrag van die mensen valt toch een beetje tegen. Staat tegenover dat een hele grote groep mensen die. Dat zijn mensen, vaak mensen met geld natuurlijk. Hè, want de kloof was dus een beetje tussen rijk en arm. Bleek later. Minder bevoorrechte mensen, ja. Die gaan minder op vakantie. Hebben kleinere huizen. Stoken minder. Hebben minder auto's. Die geven veel minder om. Hè, die praten veel minder over het klimaat. En hoe belangrijk het allemaal is. Maar in essentie leven ze duurzamer. Al verrassend natuurlijk. Dus mensen die heel veel praten over duurzaamheid, handelen daar niet naar. En degene die niet praat over duurzaamheid, die handelen ook niet bewust naar. Dat blijkt in de praktijk dat ze duurzamer leven. En die tweede groep, die zegt ook op een gegeven moment van nou, er is wel erg veel aandacht voor duurzaamheid. Wij zouden graag hebben dat er iets meer aandacht kwam voor de zorg, het onderwijs en bijvoorbeeld immigratie. Hè? Dus het is niet alleen een kwestie dat ook dat die mensen vinden van ja, het mag wel een paar tandjes minder. En als je gewoon kijkt wat met geld besteden. Iedereen die praat over duurzaamheid. Ja, put your money where your mouth is. Nou, dat komt er niet echt uit. Dit moet. Maar handel je er ook naar? Nee. Dat is een beetje de rode draad uit dat sociaal cultuur.
Dus samenvattend, Kees. Arm Nederland, geen woorden maar daden. En Rijk Nederland, Blarikum, Wassenaar en Hillegersberg. Geen daden, maar woorden.
Ja,
als het gaat om duurzaamheid.
Duurzaamheid. En ik heb nog even verder gekeken. Er is een jaar geleden een rapport verschenen van Deloitte.
Ja.
Over conscious consumer consumption. En ook daar blijkt. Er wordt ontzettend veel gepraat over duurzaamheid. Het is ontzaglijk belangrijk. Daar moeten we alles aan doen. Maar er is een ontzettende kloof ontstaan, Robert, tussen de burgers en de consumenten. Dus de burgers vinden het heel belangrijk. Als burger vind je iets heel belangrijk. Maar als consument kan je maar één criterium. Geld. Als duurzaam voordeliger is dan niet duurzaam, dan doe je het. Als duurzaam duurder is dan niet duurzaam, doe je het niet.
Ja, 8 op de 10 millennial en generatie Z consumenten heeft een voorkeur voor duurzame merken. Nee, maar willen niet meer voor betalen.
Dat bedoel ik. Dus als burger vinden ze het heel belangrijk. Nee, dus Robert als burger vindt dat heel belangrijk. Er moet heel veel aan gebeuren.
Nee,
maar Robert,
nee, Robert niet, Kees. Want ik las ook. Ik zag een verschil tussen jou en mij in dit onderzoek. Kees,
doen.
Nee. Van alle respondenten is generatie X tussen 1961 en 1980 geboren. Daar behoor ik toe. Het minst bereid extra te betalen voor duurzame producten. En kiezen babyboomers. Die zitten tussen 1945 en 1960. Dan ben jij, Kees. Die kiezen juist vaker voor duurzame producten. Dus hou mij erbuiten. Ik zit in die generatie.
Maar, het gaat om
ik ben het minst bereid.
Het gaat mij om het verschil tussen dat je als burger A vindt en als consument B doet.
Ja.
En wat blijkt nou, dat was ook een aardige toevoeging in dat rapport van Deloitte van een jaartje geleden. En de millennials, ze zijn er wel gevoeliger voor tweedehands spullen. Dat is dan wel een beetje duurzaam. En voor delen. Hè, spullen delen. Nou, maar in essentie, we zijn heel erg voor duurzaam, maar het mag niet meer, dat moet allemaal. Iemand moet het doen, wij doen het niet, want het mag niet meer kosten dan niet duurzaam. En dus dat is de rode draad. Ja. We willen heel graag deugen, maar er niet voor betalen.
Nee, die rode broeken in Wassenaar, Kees, die vliegen gewoon 6 keer. Die hebben grote auto's.
Maar wel allemaal, wel het A10 staan, hè?
Ja.
Morgen staan ze op A10.
Ja. Rode broeken van Wassenaar staan daarbij, denk je?
Ja, hun kinderen.
Oh, hun kinderen.
Nee, die ook graag vliegen. Maar wat mij om gaat, is de hypocrisie, Robert. Weet je wel, dat je het verschrikkelijk belangrijk vindt. Allemaal overloopt de zeik en te mekeren, maar er gewoon er niet naar handelt. Dat vind ik persoonlijk. Ik vind het persoonlijk erg prettig als iemand een grote mond heeft. En graag wil dat ik iets doe, maar dat het zelf het goede voorbeeld geeft. Dat missen we er wel eens keer.
Daarom hou ik altijd mijn mond over duurzaamheid.
Dat lijkt me een goed idee. Maar het hoogtepunt van de dag komt eraan. Voor jou dan. Het lichtpuntje van Robert.
Ja, een lichtpuntje. Ja, ik zag iets positiefs, Kees, voor het MKB, hè, mijn doelgroep.
Ja, zeker. En niet alleen jouw doelgroep, hè. Heel veel van onze luisteraars.
Ja, dat bedoel ik met doelgroep. Ja, de doelgroep in de podcast. Ja, ook
alles voor de luisteraars.
Ook de Antea-doelgroep, maar die loopt toevallig, niet heel toevallig, loopt die parallel. Ik las, Kees, dat handelsmissies, het CBS heeft uitgezocht het effect van handelsmissies in de periode 2008 tot 2022, dus dat is een lange periode. Wat is het effect daarvan op MKB-bedrijven, kleinere MKB-bedrijven? En dat onderzoek toont aan, ze hebben zin. Die MKB-bedrijven zijn daarbij gebaat. Niet omdat die koning af en toe meegaat, want anders in het kader van Koningsdag en mijn republikeinse inborst zou ik toch tot andere conclusies.
Hij opent toch wel deuren.
Nou, nee, Kees, die gaat mee en dat is al lang, is dat bekopstoof, joh. Dat is voor de bühne, die bereikt natuurlijk zelf helemaal niks.
Zit je nou voor de Republikeinen te praten?
Ja, nee, joh, die staat daar te stotteren.
Wat een nare houding is dat, man. Wat heb je nou?
Nee, die koning, dat is niet onderzocht. Dat hoef je ook niet te onderzoeken. Die conclusie staat van tevoren al vast, Kees. Als die ergens komt om te tekenen, dan is dat al lang van tevoren door de desbetreffende bedrijven geregeld. Nee, maar even los van die koning. Die handelsmissies, die hebben zin.
Wat de kleur, heb je ook een oranje auto morgen?
Nee. Joh, hou op. Nee, ik hou ook die vlag niet.
Je bent over je apropos.
In Den Haag valt me wel altijd op. Er zijn meer mensen die vlaggen op Koningsdag dan op Bevrijdingsdag. Ja, dat verbaast mij dan toch wel. Ja, ik ben blijer met bevrijding dan met die koning. Maar goed, dat sprookjesfiguur.
En dan Dag van de Arbeid ook gevlagd in Den Haag?
Dag van de Arbeid? Nou, niet in mijn straat, Kees. Nou, Dag van de Arbeid. Ik ga naar Madrid volgende week. Dag van de Arbeid. Ja, daar is gewoon alles dicht. Maar daar kwam ik pas achter nadat ik al geboekt had.
En terecht.
Ja, ik ga maar 4 dagen. Maar van 1 dag, 1 mei, is daar alles compleet dicht.
Nou, door met je verhaal, want je was bezig.
Ja, de handelsmissies, die hebben zin. Kees, die geven MKB-bedrijven een extra zetje in de rug. Van bedrijven die niet deelnemen aan zo'n handelsmissie naar een land, bijvoorbeeld om daar te gaan exporteren, haakt 2 keer zoveel af. Vroegtijdig, voortijdig, dan bedrijven die wel meedoen aan zo'n handelsmissie.
Maar haakt af, in welke zin?
Nou, in de zin van ze proberen in Vietnam of Mexico of wherever.
Dat ze eigen initiatief doen.
Nee, dat doen bedrijven natuurlijk los van die handelsmissie. Proberen ze ook wel eens wat aan export te doen. Nou, bedrijven die niet aan zo'n handelsmissie meedoen en het zelf proberen, haakt 2 keer zoveel af als deelnemers aan die handelsmissie. Dus,
wat betekent dat ook weer? Dat die handelsmissies dus succesvol zijn? Dat het optreden van onze koning helpt?
Nee, niet de koning, Kees. Je verwart weer met die koning. Die koning die gaat af en toe mee naar zo'n ander. Dan kiest hij een land uit waarvan hij het zelf een beetje leuk vindt. Argentinië, dan gaat hij wel mee. Want dan kan hij even naar de schoonfamilie.
Maar nee, even los van die koning.
Maar Robert, zeg je nou eigenlijk dat het midden- en kleinbedrijf op eigen initiatief niet in staat is om heel veel te bereiken?
Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar de succeskans is kleiner dan wanneer je meedoet aan zo'n handelsmissie. Jouw vraag in de voorbespreking, Kees, was trouwens, dat heb ik even uitgezocht. Hoe exportgericht is dat MKB? Ja. Bijvoorbeeld in de Antea-portefeuille. Ja, ja. Van 16 bedrijven heb ik onderzocht hoeveel daarvan doen er serieus aan export. En niet alleen naar België en Duitsland, maar ook naar verre landen. Ja, dat is toch een kwart van onze portefeuille. Dus dat is toch best behoorlijk.
Heb je dan ook enig idee hoe die ondernemers aan die omzet gaan? Wat hebben ze gedaan om die omzet in het buitenland te bewerkstelligen? Nou, zijn ze meegegaan op handelsmissies of hebben ze gewoon zelf initiatief genomen?
Zijn
naar beurzen gegaan?
Beurzen, je kan natuurlijk via een agent. Hè, je kan een agent zoeken in het buitenland. Nou, daar kan bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade je behulpzaam zijn. Als je naar Noorwegen wil exporteren, er zit een handelsattaché. Ja. Op de, dat heb ik toevallig zelf in een ver verleden bij Staal wel eens, toen we daar institutionele beleggers wilden interesseren voor de Nederlandse vastgoedmarkt. Nou, als je dan ziet hoeveel ondersteuning je van zo'n handelsattaché krijgt op de Nederlandse ambassade in Oslo, dan is dat heel, heel goed voor die bedrijven. Dus die kunnen je daar echt bij helpen. En daarnaast kan je natuurlijk een entree maken op een markt door een bedrijf over te nemen. Als jij in Duitsland actief wil worden, dan kan je ook zeggen,
maar dan moet je als midden- en kleinbedrijf in het buitenland een bedrijf overnemen. Dat lijkt mij wel een grote stap, eerlijk gezegd.
Ja, dat geldt vooral voor de wat grotere MKB-bedrijven. Maar ook dat gebeurt. En dan bereik je natuurlijk wel een versnelling. Als je van scratch alles moet opzetten, dan gaat dat natuurlijk langer duren dan wanneer je een bedrijf overneemt.
Is jouw indruk dat het eigenlijk makkelijker is dan het lijkt om in het buitenland een kleine positie te verwerven? Als je de juiste weg hanteert via een handelsmissie of via een beurs?
Ja hoor.
Wordt er in midden- en kleinbedrijf ook internationaal gedacht?
Ja, ik denk dat
is de grondhouding ook wel, dat willen we?
Ja, zeker. Ik denk als je een onderzoek zou doen, en dus die onderzoeken zullen de best zijn, wel eens interessant onderwerp om terug te komen. Hoe exportgericht is het MKB? Ja, denk ik dat Nederlands MKB heel veel aan export doet, zeker. En dan liggen de buurlanden natuurlijk. Duitsland is je belangrijkste handelspartner, ook qua cultuur, want vergeet dat niet. De cultuur is natuurlijk altijd wel belangrijk. Daarom mislukken heel veel exportkansen of mogelijkheden van Nederlandse ondernemers in België. Je denkt van België en Nederland als één. Ja, die cultuurverschillen zijn toch wel heel groot. Duitsland ligt qua cultuur veel dichter bij ons dan België.
Maar die culturele factor is vaak doorslaggevend, denk ik.
Ja, die is belangrijk. Wij moeten niet met onze Nederlandse houding proberen in Frankrijk of België zaken te doen. Daarom zie je ook vaak, als je een vestiging daar begint, ja, doe dat met een local. Zet daar een lokaal iemand aan het roer, want als Nederlander gaan wij als een olifant door de porseleinkast. Dat wordt niet echt gewaardeerd in veel andere landen. Daar zijn we veel te direct voor.
Oké. Maar meegaan met de koning helpt dus wel.
Nee, niet met die koning, Kees. Nee, straks met de president. Nee, straks met de president meegaan. Dat helpt zeker. Nee, de koning zou ik niet meegaan. De laatste handelsmissie die ik zag was volgens mij 3 weken naar Aruba of zo, waar ik ze alleen maar zag dansen.
Dat heeft geen zin.
En mevrouw Van Huffelen die daar in het kielzog meeging. Ik denk niet dat veel heeft betekend voor de Nederlandse ondernemingen.
Nou Robert,
we zijn er doorheen. Patricia, goed gedaan. Wendy was er deze week niet, maar we hebben er niet echt gemist, hè, Kees. Patricia doet het uitstekend.
Let hem op je woorden.
Oh ja, volgende week is Wendy er weer.
Dankjewel,
volgende week. Volgende week ben ik het trouwens niet, Kees. Dan heb jij hem vervangen. Ik hoop niet dat tot de meest populaire uitzending gaat leiden alle tijden. Want dan zou dit mijn laatste wel eens geweest kunnen zijn.
We gaan kijken gewoon weer. Volgende week, ik zal vast introduceren. Paul Buitink heet de vervanger van Robert de Boek.
Okay.
Morgen, volgende week introduceer ik hem wel. En gaan we gewoon met hem in gesprek over van alle markten.
Koningsdag.
En
dan
geweest.
Zullen we dan 3 hoeraadjes doen voor de koning nog?
Nee, ik niet. Later. Jullie mogen, maar ik doe niet mee.
Goed. Luisteraars, bedankt voor het luisteren tot dit keer. En hopelijk tot volgende week.
Ja, fijne dag morgen.
Inderdaad.
En dit was Van Alle Markten Thuis. De gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren en erger je samen met ons. Reageren kan ook via redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Dank alvast voor alle leuke en warme berichtjes.
En vergeet niet, elke zaterdag hoor je ons ook om 5 uur en zondag om 1 uur. Voor nu, 3 hoeraatjes voor de koning. Of toch niet, Robert?
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.